Geschreven door Tjerk Noordraven, voorgelezen door Jan Eilander. De engste serie ooit, deel 3. Waarschuwing, dit boek is bloediger. IJzeren kettingen. Ochtendschemering. Sst, sist prins Toet. Hij grijpt de twee zilveren zwaarden van Tommy, die in een schede op zijn rug hangen, en houdt ze opgeheven voor zich uit. Zoals het meer dan 3000 jaar geleden in Egypte heeft geleerd. Wat is er? Fluistert Nira. Sst. Behoedzaam zet prins Toet een paar stappen in de richting van een groepje bomen naast de zandweg. Door de mummiewinsels zijn zijn voetstappen nauwelijks hoorbaar. Nira laat de rugzak met eraan een pijlenkoker van haar linkerschouder glijden en kromt haar vinger om de trekker van de kruisboog. Ze richt het wapen op de bomen, maar ziet niets. De ochtendschemering is al ingevallen, maar het is nog steeds vrij donker. Van de zon is nog geen spoor. Vanuit de ooghoek ziet Nira hoe de helle hond naar voren sluipt, met alle zes zijn oren gespitst. Eus, die ongewapend is, gaat achter Nira staan. Eerder die nacht hebben alle knoflook gebruikt voor het verslaan van de vampierbewakers in de gevangenistoren waar Dragos vastgehouden werd. Toen ze Dragos eindelijk gevonden hadden, wilde hij niet met hem mee. Hij wilde blijven om te proberen het vertrouwen te winnen van graaf Dracula, de oppervampier. Voor Dragos was het niet genoeg om zelf bevrijd te worden. Hij is vast besloten om heel Transylvanië te bevrijden van de tirannie van de vampiers. En dus zijn Nera, prins Toet, Eus en de hellehond nu zonder Dragos weer op weg terug naar het ondergronds hoofdkwartier van het verzet. Tommy, de vampierspion die hen geholpen heeft, is als vleermuis vooruitgevlogen om voor zonsopkomst veilig binnen te zijn. Nera tuurt over haar kruisboog naar de bomen, maar ziet nog steeds niks. Het is doodstil. Voor haar zet prins Toet nog een stap en nog een. Plotseling ziet Nora tussen de bladeren iets bewegen. Daar, roept ze. Maar het is al te laat. Een donkere gestalte met een groot net in zijn handen suist door de lucht, recht op prins Toet af. Nera haalt de trekker van de kruisboog over, maar de pijl schiet tussen de takken door zonder iets te raken. Voor ze tijd heeft om een nieuwe pijl te grijpen, smakt prins Toet al achterover op zijn rug. Het net valt over hem heen. De zilveren zwaarden kletteren uit zijn handen. Een tweede gestalte, ook met een net, springt op de helle hond af. Op hetzelfde moment zwiepen de struiken rechts van Nera uiteen. Twee grijze wolven stuiven de weg op. Om hun halzen zitten halsbanden met eraan dikke, ijzeren kettingen, die vastgehouden worden door een derde gestalte in een zwart gevechtstenu. In een flits ziet Nera zijn bleke gezicht en hoektanden. De wolven rukken aan hun kettingen en grommen naar Nera en Eus. Ren! Roept Eus, maar Nera blijft staan. Haastig grijpt ze een nieuwe pijl en rukt de boog van een kruisboog naar achteren. Kom op nou! Dan laat de vampier de kettingen los. De wolven springen naar voren. Nera aarzelt geen moment. Ze laat de kruisboog vallen en sprint achter Eus aan. Grijp ze! Klinkt het achter haar. Hijgende wolven. Nera rent zo hard ze kan. De wolven zijn vlak achter haar. Ze hoort hen hijgen. Hun kettingen rinkelen door het zand achterin aan. Vlak voor haar schiet Eus de struik in. Nera duikt hem achterna. Met een klap landt ze op haar knieën. Auw! Een fractie van een seconde krimpt ze ineen en dan gaat ze alweer door. Op handen en voeten schiet ze door het struikgewas. De takken zwiepen vol in haar gezicht en laten diepe striemen achter, maar ze merkt het niet eens. Razendsnel kruipt ze voort. Dan is ze aan de andere kant. Al rennend kijkt ze om zich heen. Daar! Eus heeft een boom gevonden en klautert vliegensvlug tegen de stam omhoog. Hij zoeft naar de dikke tak, klemt zijn geitenpoten eromheen en steekt dan zo ver mogelijk zijn hand uit. Snel, roept hij. Nera raast op hem af en springt naar zijn hand. Mis. Ze springt nog een keer. Ja. Hun handen klemmen zich in elkaar. Op hetzelfde moment rennen de twee wolven uit het struikgewas. Grommend komen ze op de bungelende Nera af. Eus probeert haar nog omhoog te trekken, maar de wolven zijn sneller. Ze springen met de voorpoten tegen haar aan. Nee, hoort ze Eus schreeuwen. Nera! Met een klap valt ze in het gras. Meteen springen de wolven op haar. In een reflex schiet ze direct weer overeind. Maaiend met haar armen werpt ze het wolven van zich af. Ze probeert weg te rennen, maar nog voordat ze twee stappen heeft gezet, springt een van de wolven tegen haar rug. Met een gil valt ze voorover. De wolven springen weer bovenop haar en sperren hun bekken open. Ze voelt hun hete adem in haar nek. Doodsbang knijpt ze haar ogen dicht. Ineens weet Eus wat hij moet doen. Snel steekt hij twee vingers in zijn mond en begint te fluiten. Faunen kunnen met hun muziek dieren hypnotiseren. Normaal gebruiken ze daarvoor een panfluit, maar Eus kan dat dus ook op zijn vingers. Het wijsje dat hij fluit heeft langgerekte tonen. Hij ziet dat het werkt. De wolven spitsen hun oren en sluiten hun bek. Langzaam stappen ze van Nera af. Met hun blik op Eus gericht knielen ze in het gras. Dan buigen ze hun kop. Eus stopt met fluiten en klimt uit de boom. Eén voor één kijkt hij de wolven diep in hun ogen. Braaf, zegt hij. En nu wegwezen. Met een zacht, jankend geluid draaien de wolven zich om en rennen weg. Geketend. Prins Toet ligt nog steeds op zijn rug op de zandweg, verstrikt in het net. Door de gaten van het net heen kijkt hij recht in de rode ogen van de gedaante die zich vanuit de boom op hem heeft gestort. Het is duidelijk een vampiersoldaat. Hij draagt een gitzwart gevechtstenu en een ijzeren helm zonder vizier. Met zijn grote, bleke handen drukt hij de armen van Prins Toet tegen de grond. Een paar meter verderop ligt een andere vampiersoldaat lang uit op de helle hond en duwt de drie koppen in het zand. Even weet Prins Toet niet wat hij moet doen. Hij kan zich nauwelijks bewegen. Maar dan concentreert hij zich op zijn benen. Voorzichtig buigt hij zijn knieën. Ondertussen kronkelt hij hevig met zijn bovenlijf en hoofd, als afleiding. Het lukt hem om zijn knieën ver genoeg te buigen, om zijn voeten in het zand te zetten. Het volgende moment stoot hij met al zijn kracht zijn bovenlichaam omhoog. De vampier vliegt van hem af en ploft achterover in het zand. Prins Toet werpt het net van zich af en rolt opzij. Hij grijpt het dichtstbijzijnde zilveren zwaard van de grond en springt overeind. Maar het volgende moment krijgt hij een enorme schop in zijn rug. Hij smakt voorover. De schop komt van de derde vampier, die van de wolven. De vampier rukt Prins Toet aan zijn mummiewinsels overeind en gooit hem met zijn rug tegen de boom. Ketting! Schreeuwt hij, terwijl hij Prins Toet tegen de boomstam drukt. De soldaat die net nog bovenop Prins Toet zat, snelt met een ijzeren ketting naar hem toe. 2, 3, 4 keer draait hij de ketting om de boomstam heen. Binnen een paar seconden zit Prins Toet helemaal vastgeketend. De vampiers richten zich nu op de helle hond. Terwijl de ene soldaat zijn kop in het zand blijft drukken, binden de andere twee met veel moeite zijn stribbelende poten strak aan elkaar vast. Vervolgens werpen ze het uiteinde van de touw over een dikke boomtak heen en takelen het monster ondersteboven omhoog tot hij zo'n 1,5 meter boven de grond hangt. Dan draait de grootste vampier zich naar de andere twee. Zoek dat meisje en die faun, zegt hij. Ze kunnen niet ver zijn. De drie vampiers veranderen zich in vleermuizen en verdwijnen klapwiekend in de lucht. Angstig kijkt Prins Toet hen na. Op 3. Voorzichtig krabbelt Nera overeind. Gaat het? Fluistert Eus. Nera veegt over haar nek en kijkt naar haar hand.
Wolvenkwijl,
zegt ze met een vies gezicht. Grinnikend kijkt Eus haar aan, maar dan verstart hij plotseling. Zijn blik schiet naar de lucht. Wat? Begint Nera, maar dan hoort ze het ook. Het geklapper van de vleermuisvleugels komt in een snel tempo dichterbij. Even staren ze elkaar versteend van schrik aan. Snel! Sist Eus dan. Hij grijpt Nera bij haar arm en sleurt haar mee de struik in. Daar laten ze zich plat op hun buik vallen. Doodstil blijven ze liggen. Ze horen de vleermuizen rondfladderen boven de plek waar ze net nog stonden. Eentje schiet vlak boven hen over de struiken heen. Nera en Eus houden hun adem in. Met grote ogen staren ze elkaar aan. Dan verdwijnt het gefladder. Nera wil terugkruipen, maar Eus houdt haar tegen. Daarachter is een bos, fluistert hij. Daar hebben we meer dekking. Zo snel als ze kunnen kruipen ze door het dichte struikgewas. Als ze het einde van de struik hebben bereikt, blijven ze roerloos liggen. Pas als ze er zeker van zijn dat de kust veilig is, springen ze overeind en rennen ze gebukt het bos in. Met hun rug tegen een boomstam blijven ze even staan om op adem te komen. Kom, fluistert Eus dan. We moeten in beweging blijven. In een vluchttempo sluipen ze door het bos. Ze lopen niet over het pad, maar schieten naast het pad van boom naar boom. Van de ene beschutting naar de andere. Bij elk geluid duiken ze weg. Ineens horen ze weer vleermuisvleugels. Meteen laten ze zich op hun buik vallen en kruipen weg achter een dikke boom. Het gefladder wordt luider. Steeds luider. Dan zien ze hem. In een snel tempo vliegt de vleermuis over het bospad. Op nog geen meter afstand passeert hij hen. Net zo snel als hij gekomen is, is hij weer weg. Met bonkend hart staren ze hem na. Ze sluipen verder. Na een kwartier komen ze bij een verharde weg, gebukt sprinten ze de weg over en duiken aan de andere kant het bos weer in. Aan deze kant van het bos staan de bomen minder dicht op elkaar, dus zijn ze beter zichtbaar vanuit de lucht. Eus beseft dat ze weg moeten bij de bomen. Hij rent naar een slootje, springt eroverheen en duikt in de dikke struiken die daarachter staan. Nera is vlak achter hem. Maar het blijken maar een paar struiken te zijn. Voor ze het weten zijn ze er al doorheen. Ineens staan ze voor een vervallen boerenhoeve met dichtgetimmerde ramen. De scheefgezakte deur en een groot deel van de muur gaan schuil achter een dichte klimop. Wat een perfecte schuilplaats is dit. Grijnzend draait Eus zich om naar Nera. Maar die rent dan langzaam heen naar de deur. Met flinke rukken trekt ze de klimop voor de deur weg. Eus komt bij haar staan en voelt aan de deurklink. De houten deur zit dicht. Maar het slot is hout. Op drie, fluistert hij. 1, 2, 3. Tegelijkertijd duwen ze met hun schouders tegen de deur. Luid krakend zwaait de deur open. Geschrokken door het harde geluid struikelen ze naar binnen. Snel werpen ze de deur weer dicht en sluiten hem af met de zware grendel die aan de binnenkant zit. Dan laten ze zich opgelucht op de grond zakken. Gedruppel. Het duurt even voordat Nera's ogen gewend zijn aan het donker, maar langzaam beginnen de vage schaduwen duidelijker te worden. Rechts ziet ze een aanrecht met een wasbak en een half ineengestorte gijzer. En daarnaast een grote tafel. De tafel staat half onder een houten trap die naar boven gaat. Aan de andere kant van de kamer, bij de dichtgetimmerde ramen, staan twee oude bankstellen. Ergens van boven komt het geluid van druppels die in de plas vallen. Verder hoort Nera alleen het bonken van haar eigen hart. Langzaam ontspant ze een beetje. Na een tijdje staat Eus op, loopt naar het aanrecht en rammelt wat in de kastjes en laden. Hij vindt een kaars en lucifers, steekt de kaars aan en komt weer bij Nera op de grond zitten. In het schijnsel van de vlam kijken ze elkaar aan. Ze zijn vast oké, zegt Nera zacht. Ja, prins redt zich wel, antwoordt Eus, maar echt overtuigend klinkt het niet. Zodra de zon helemaal op is, gaan we terug, zegt Nera. In de stilte die volgt klinkt alleen het gedruppel boven hen. Wat is dat toch? Vraagt Eus. Met de kaars in zijn hand loopt hij naar de trap en kijkt omhoog. Nera loopt naar hem toe, maar in het donkere trapgat is niets te zien. Vast een lek of zo, zegt ze schouderophalend. Het regent toch helemaal niet, zegt Eus. Aarzelend stapt hij de trap op. Nera komt achter hem aan, dus nu moet hij wel verder omhoog. Langzaam gaat hij verder. Nera is vlak achter hem. Halverwege de trap beginnen ze de stank te ruiken. Nera knijpt haar neus dicht. Dan bereikt Eus de bovenste treden. Met een schok blijft hij staan. Nera botst tegen hem aan. Wat is dit? Hijgt hij verschrikt. Ze staan in een grote zolderruimte waarvan het dakraam dichtgetimmerd is. Aan de dikke balken onder het schuine dak bungelen ijzeren kettingen. Aan die kettingen hangen dode dieren. Open gesneden dieren. Vlakbij hen bungelt een wolf aan zijn achterpoten. In het kaarslicht is te zien hoe zijn buik met een mes is opengehaald. Uit de snee draait bloed omlaag dat opgevangen wordt in een grote ton. Daar komt het geluid van de druppels vandaan. Onder elk opengesneden dier staat een ton met druppels bloed in vallen. Met een blik vol afgrijzen lopen Nera en Eus langs de dode dieren. Ze zien bloedende hazen, raven, uilen en een hert. Aan het einde van het rijtje tegen de muur hangt iets groots waar geen ton onder staat. Het hangt ook niet aan een ketting, maar direct aan een balk. Nera pakt de kaars uit Eus' hand en stapt dichterbij. Eus sluipt achter haar aan. Dan zien ze het. Dit is geen dier, maar een mens. Een man. Een bleke man die ondersteboven aan een balk hangt. Zijn armen zitten voor zijn borst gekruist. Is hij dood? Stamelt Eus geschokt. Met ingehouden adem kijkt hij toe hoe Nera de kaars tot vlak naast de bleke wang beweegt. Op dat moment spert het gezicht zijn rode ogen open. De bel. Met een schok schiet Nera achteruit en bonkt met haar achterhoofd tegen een dode raaf. Haar hand plonst in een ton met bloed. Met een kreet van afschuw trekt ze haar hand weer terug. De kaars is op de grond gevallen en gedoofd, maar ook in het donker ziet ze hoe de vampier met een gemene grijns zijn hoektanden ontbloot. Dan schiet zijn hoofd met een ruk opzij. Hij ziet hoe Eus tussen de dierenlichamen door naar de trap rent. De vampier aarzelt geen moment. Hij duikt opzij, rent op handen en voeten achter Eus aan en grijpt hem bij een van zijn geitenpoten. Met een ruk sleept hij hem bij het trapgat weg. Schreeuwt Eus, terwijl hij voortgetrokken wordt over de vloer. Met zijn vrije hand grijpt de vampier een ijzeren ketting en rukt die omlaag. Dan trekt hij Eus omhoog, drukt de sluiting van de ketting rond de geitenpoten en hijst hem omhoog. Nu hangt Eus, net als de dieren, ondersteboven aan een ketting. Intussen sluipt Nera achteruit naar de andere kant van de grote zolder. Er staat een hakblok, met daarnaast een stoel waarop een bij ligt. Zo geruisloos mogelijk strekt Nera haar hand uit naar de bijl. Ja, haar vingers sluiten zich om de steel. Met de bijl in haar hand sluipt ze tussen twee bloedende hazen door. De vampier, die met zijn rug naar haar toe staat, staat nog steeds bij Eus. Dit is haar kans. Nera haalt diep adem. Dan zwaait ze de bijl naar achteren. Maar op dat moment draait de vampier zich om. Hij kijkt Nera strak in de ogen. Nera blijft met de ruk stilstaan. Ze wil zich bewegen, maar het lukt niet. De hypnotiserende ogen hebben haar in hun greep. De bijl valt uit de handen op de grond. Gehoorzaam stapt ze achteruit.
Laat maar even zitten, zegt de vampier.
Zonder dat Nera er iets aan kan doen, beweegt haar lichaam zich naar achteren en gaat tegen de wand zitten. Eigen wet. Eus bungelt ondersteboven aan een ketting. Zijn armen zijn vrij, maar er is niks dat hij kan grijpen. Naast hem hangt een hert leeg te bloeden boven een ton. Tegenover hem hangen twee uilen te druppelen. De stank van bloed en dode dieren is overweldigend. Tussen de dierenlichamen door ziet Nera tegen de wand zitten. Ze is nog steeds onder hypnose en heeft zich al zeker 10 minuten niet bewogen. De vampier staat een stukje verderop bij zijn hakblok en haalt een slijpsteen over een groot mes. Als hij Eus ziet kijken, grijnst hij.
Ik ben hem speciaal voor jou aan het slijpen,
grijnst hij. Begint Eus, maar zijn stem is niet meer dan een zwakke piep. Hij slikt een paar keer en probeert het opnieuw.
Ik ben geen oudste zoon, zegt hij.
Dragos heeft hem verteld dat de wetten van de graaf Dracula voorschrijven dat alleen oudste zonen en dochters tot vampiers gebeten mogen worden.
Het is tegen de wet om mij te doden, zegt Eus.
De vampier buldert van het lachen.
Dacht je dat ik me wat aantrok van die Dracula? Ik ben al meer dan 100 jaar geleden van hem weggelopen. In dit huis heb ik mijn eigen wet. Namelijk dat mijn maag krijgt waar hij zin in heeft.
Hij strijkt met zijn bleke vingers over het geslepen mes en bromt goedkeurend. Dan stapt hij naar Eus en knielt voor hem neer, zodat hun gezichten op dezelfde hoogte zitten.
Ik ga je opensnijden en al je bloed opvangen, zodat ik er nog weken van kan drinken. En daarna ga ik je vriendinnetje tot vampier bijten. Dan kan zij mooi mijn vrouw worden. Ik ben al veel te lang alleen.
Grinnikend staat hij op. Eus kijkt nu tegen zijn benen aan. Hij voelt hoe de vampier de punt van het mes op zijn buik zet. De scherpe punt drukt in zijn huid. Dan grijpt Eus zijn kans. Met beide handen pakt hij de benen van de vampier vast en trekt ze met een enorme ruk naar zich toe. Compleet verrast valt de vampier achterover en raakt met zijn schouders een ton bloed. Hij stort meteen om. Een enorme golf bloed spat naar achteren, recht over Nera heen. De douche van bloed wekt Nera uit aan hypnose. Ze kan zich weer bewegen. Meteen springt ze op. Voor haar krabbelt de vampier alweer overeind. Snel kijkt Nera om zich heen. Ze moet een wapen hebben. De bijl ligt nog steeds op de grond, maar daar kan ze niet bij zonder de vampier te passeren. Verder is er niks. Of, ja, de stoel. In twee stappen is ze bij de stoel. Ze pakt hem bij een poot en ramt hem kapot tegen het hakblok. De afgebroken poot is nu een soort van houten staak. Vanuit haar ooghoek ziet ze de vampier verder omhoog komen en op haar afstormen. Met een ruk draait ze zich om en drukt de houten staak tegen zijn borst. De vampier staat meteen stil. Ze dwingt hem omlaag tot hij op zijn rug in de plas bloed ligt. Nu moet ze hem doden. Het moet. Het kan niet anders. Ze mag niet aarzelen. Ze bijt op haar lip en knijpt in de houten staak. Niet bij nadenken, gewoon doen. Ze beweegt de staak omhoog, houdt hem boven de plek waar het hart van de vampier zit. Nu moet ze hem in één ruk omlaag stoten. Nu! Haar hand beweegt een stukje, maar stokt. De vampier ziet haar aarzelen en grijpt zijn kans. Met een klap slaat hij de houten staak uit haar handen. In dezelfde beweging springt hij omhoog en stort zich op Nera. Met een gil valt Nera op haar zij. De vampier stort zich bovenop haar en trekt met een ruk de kraag van haar trui omlaag. zodat de hals vrijkomt. Sissend ontbloot hij zijn hoektanden. Zijn hoofd beweegt zich naar voren. Recht omhoog. Doodsbang ziet Eus hoe de vampier zich op Nera stort. Hij moet iets doen, maar wat? Hij weet dat fluiten geen zin heeft, want vampiers zijn niet vatbaar voor hypnose. En aanvallen kan ook niet, want hij hangt nog steeds ondersteboven vastgeketend. In paniek kijkt hij om zich heen. Dan valt zijn blik op de bijl die niet ver van hem vandaan op de grond ligt. Hij aarzelt geen moment en zwaait met zijn lichaam naar voren. Zijn vingers klauwen door de lucht, maar hij komt niet ver genoeg. Hij zwaait nog een keer, harder nu. Weer mis, nog een keer. Dit keer vinden zijn vingers de bijl. Hij grijpt hem van de vloer. Terwijl hij terugzwaait, kijkt hij naar links. De vampier trekt de kraag van Nera's trui omlaag en ontbloot haar hals. Eus heft de bijl om hem op de vampier te werpen, maar op het laatste moment krijgt hij een beter idee. Zonder te aarzelen werpt hij de bijl recht omhoog. Met een droge klap bonkt de bijl in de planken die voor het dakraam zitten. Eén tergend trage seconde blijft de bijl zitten. Dan buitelt hij weer naar beneden. En een flink stuk hout komt met hem mee. Meteen valt er een baan zonlicht naar binnen, recht op de vampier. Ah! Krijst de vampier. Razendsnel springt hij van Nera af en duikt een donkere hoek in. Angstig drukt hij zich tegen de muur, zo ver mogelijk van het licht af. In de straal zonlicht krabbelt Nera overeind. Even blijft ze verdwaasd zitten, met haar blik op de dakraam. Dan staat ze op. Wankelend loopt ze door de plas dierenbloed naar Eus. Haar kleren zijn doorweekt, haar natte haren plakken aan haar gezicht. Zwijgend bevrijdt ze Eus uit zijn ketens. Als Eus weer op zijn poten staat, kijken ze elkaar met grote ogen aan. Even kan geen van beiden ook maar een woord uitbrengen. Kom, zegt Eus dan, wegwezen hier. Boeienprins. Op de zandweg hangt de hellehond nog altijd aan zijn poten vastgebonden aan de boomtak. Zachtjes bungelt hij heen en weer. Ook prins Toet zit nog altijd vastgeketend aan de boomstam. De eerste stralen zonlicht van de dag verwarmen zijn mummiewinsels. O ra, glorieuze zonnegod, wij danken u, mompelt hij met dichtgeknepen ogen. Wij danken u dat u de zon heeft laten opkomen voordat de vampiers terug konden keren. Hij probeert zijn bovenlichaam te bewegen, maar de ijzeren kettingen zitten erg strak om hem heen. Toch weet hij een klein stukje naar voren te komen. Meteen bonkt hij zijn lichaam weer terug. Een stukje boomschors valt langs zijn schouders naar beneden. Prins Toet begint te grijnzen. Heer hond, roept hij naar de hellehond. Wedden om een bot dat wij los kunnen komen? Opnieuw stoot hij zijn lichaam zo ver als het gaat naar voren en laat zich dan weer terugvallen tegen de stam. En nog eens. En nog eens. Keer op keer bonkt hij tegen de stam. In het begin gebeurt er weinig, maar dan schiet er meer boomschors los. Daardoor krijgt hij meer bewegingsruimte en kan hij harder stoten. Steeds wilder beukt hij met zijn rug naar achteren. Heel langzaam ontstaat er een deuk in de stam. Een deuk die steeds dieper wordt. Dan drukt prins Toet zich zo ver mogelijk in de deuk. Hij strekt zijn schouders uit, perst zijn arm omhoog en ja, zijn arm is vrij. Opgelucht duwt hij de kettingen omlaag en wurmt zich los. Als hij opkijkt, valt zijn mond open. Hoe lang staan jullie hier al? Je deed er wel erg lang over, antwoordt Eus, die met zijn armen over elkaar naar hem staat te kijken. Nou, vult Nera aan. Op de kermis hadden we ooit een boeienkoning en die deed het echt 10.000 keer sneller. Hij is natuurlijk ook maar een boeienprins, zegt Eus. Hee, roept prins Toet beledigd. Maar dan beginnen ze allemaal te lachen. Opgelucht omhelzen ze elkaar. Bij Ra, roept prins Toet. Als hij merkt dat Nera's kleren doet drinken van het bloed. Wat is er gebeurd? Kort vertelt Nera wat hun overkomen is. Prins Toet luistert met open mond. Bij het deel over Eus en de bijl kijkt hij bewonderend naar zijn vriend. Eus kan een grijns van trots niet onderdrukken. Ineens blaft de hellehond die nog steeds vastgebonden in de lucht bungelt. Oh, sorry, roept prins Toet. Hij grijpt een van de zilveren zwaarden van de grond en snijdt het touw los waar het monster aan hangt. Langzaam laat hij de driekoppige hond omlaag zakken. Eus vangt het monster op en knoopt de touw rond zijn poten los. Laten we gaan, zegt Nera als de hellehond weer overeind staat.
Ik snak naar een douche. Die avond zit Nera in schone kleren en met fris gewassen haar op de bank in de woonkamer van het grote hoofdkwartier onder de tandenstokerfabriek. Een eindje verderop spelen Eus en Prins Toet met twee strijders van het verzet een potje tafelvoetbal. Nera kroelt met haar vingers achter de oren van de helle hond die met zijn rechterkop op haar schoot ligt. Maar ze kijkt niet naar het monster en ook niet naar haar vrienden. Haar ogen zijn gericht op het plafond. Ze staart naar het plafond alsof ze recht doorheen kan kijken. Naar de wereld buiten dit ondergrondse hoofdkwartier. Haar gedachten zijn met Dragos. Waar zou hij op dit moment zijn? De eerste beet. Kasteel Punari. In de donkere lucht fladdert Dragos achter graaf Dracula aan. De graaf is als vleermuis enorm groot. Zeker 5 keer zo groot als hij. Dragos heeft moeite om hem bij te houden. De graaf was naar de gevangenis doorgekomen en had naar de opengebroken kooi van Dracos gekeken.
Je kooi is open, had hij gezegd. Die nietsnutten van een bewaker zaten 24 uur opgesloten en toch ben je niet ontsnapt. Waarom niet?
Dragos had die vraag verwacht en zijn antwoord goed voorbereid. Dit was zijn kans om op te vallen, om de graaf te laten geloven dat hij niets liever wilde dan hem dienen. Als hij nu de juiste dingen zei, zou de graaf hem hopelijk belonen en meenemen naar zijn kasteel. Dan zou Dragos er kunnen beginnen aan zijn plan om het vertrouwen van de graaf te winnen, met als doel uiteindelijk een gelegenheid te creëren waarbij het verzet met 1 aanval alle belangrijke vampiers kan uitschakelen. Dragos had zijn antwoord in de uren daarvoor keer op keer geoefend, maar toch duurde het even voordat de woorden uit zijn mond kwamen.
Omdat ik uw eigendom ben, zei hij uiteindelijk. Het is niet aan mij om een eigen wil te hebben. Het is uw wens dat ik in een kooi zit. En dus blijf ik in de kooi.
Toen hij de graaf zag glimlachen, wist hij dat hij het juiste antwoord had gegeven. Even later had de graaf hem zelfs omhelst en hem zijn zoon genoemd. Dat was nog beter dan Dracos had gehoopt. Nu vliegt hij achter Dracula aan over dorpen, weilanden en bossen, totdat ze bij de bergen op de grens van Transylvanië en Wallachië komen. Daar op de hoogste berg torent het woonpaleis van de graaf boven het landschap uit. De twee vleermuizen fladderen over de kantelen heen en landen op de uitgestrekte binnenplaats.
Welkom op kasteel Punari, zegt Dracula,
als ze hun mensengedaante weer hebben aangenomen.
Dit is je nieuwe thuis, mijn zoon.
Met grote ogen kijkt Dracula om zich heen. Op de hoge muren patrouilleren vampiersoldaten met kruisbogen. Daarboven is de lucht gevuld met vleermuizen. Er zijn 4 wachttorens waarvan er 3 een dak en getinte ramen hebben, zodat ze ook als de zon schijnt bemand kunnen worden. Het woongedeelte is een brede toren die boven de muren uitsteekt. Aan de deurklink hangt de vleermuis. Zodra de graaf een stap in de richting van de deur zet, verandert de vleermuis in een vampier. Met een diepe buiging opent hij de deur. In de hal knoopt Dracula zijn cape los en werpt hem achterloos opzij. Meteen springt er uit een donkere hoek een bediende op die de cape uit de lucht plukt. Dracula keurt de bediende geen blik waardig en loopt de gang in. Aan beide kanten hangen grote wandkleden, met beeldenissen van de vele oorlogen die de graaf voerde voordat hij een vampier werd.
Mooi, hè?
Zegt Dracula vertederd als hij Dracos ziet kijken naar een bloederig tafereel vol strijdende soldaten.
Zeker,
zegt Dracos snel. De graaf duwt een vampiermeisje aan de kant dat de gang staat te vegen en stapt door een openstaande deur een grote zaal binnen. Het rumoer in de zaal verstomt meteen. De tientallen vampiers die op de marmeren vloer staan haasten zich opzij en buigen diep. Zonder op hen te letten loopt Dracula tussen de buigende gestalten door naar een grote, gouden troon op een verhoging. Aan de zijkant tegen de muur staat een rij met kleinere tronen waarop 12 beeldschone vrouwen zitten.
Echtgenotes?
Zegt Dracula tegen hen.
Dit is Dragos, ons nieuwe zoon.
Dat kunt u niet menen, heer,
roept een vrouw met lange zwarte krullen. De sleep van haar sierlijke, smaragdgroene jurk ruist achter haar aan, terwijl ze van de troon opstaat en naar Dracula loopt. Met haar rode ogen kijkt ze naar hem op.
Sebastian is uw zoon, heer, uw enige zoon.
Genoeg, Roxana, zegt Dracula streng. Dat Sebastian jouw zoon is, van voordat ik je tot vampie beet, wil niet zeggen dat hij ergens recht op heeft. Dragos hier heeft bewezen uiterst loyaal te zijn. Trouwens, er is hier in de ruimte genoeg voor meerdere kinderen.
Maar,
sputtert Roxana tegen. Zwijg, Roxana, zegt een blonde vrouw. Ken je plaats? Ze legt de hand op Roxana's arm. Roxana knikt gehoorzaam en loopt weer terug naar haar troon. De blonde vrouw knielt naast Drakos neer. Hij herkent haar meteen. Het is de vrouw die hem tot vampier beet. Met tranen in haar rode ogen omhelst ze hem. Haar haren die tegen zijn neus drukken geuren heerlijk naar de aarde van een vers gegraven graf.
Mijn zoon, zegt ze vertederd. Ik ben zo blij dat hij jou uitverkoren heeft.
Ondertussen neemt Dracula plaats op zijn enorme troon. Meteen verschijnt er een bediende met een kristallen karaf vol bloed. Nederig schenkt hij de graaf een glas in. Voor de troon vormt zich een lange rij van vampiers die de graaf iets te vragen hebben.
Valeria, laat die jongen eens los, zegt Dracula tegen de blonde vrouw.
Meteen loopt de vrouw terug naar haar plek. Met een glimlach kijkt de graaf naar Dracula's.
Ik ben hier nog wel even bezig. Ga jij Sebastian maar zoeken, je nieuwe broer. Zeg me dat ik heb gezegd dat hij een rondleiding moet geven.
Even later staat Dracula aarzelend in de hal. Er zijn 3 deuren, maar hij heeft geen idee wat er achter schuil gaat. Hij durft ze niet te openen. Zijn blik glijdt naar de brede trap van licht geaderd marmer. Zal hij naar boven gaan? Nog voordat hij kan beslissen, klinkt er boven hem gegrinnik. Hallo, zegt hij aarzelend. Ben jij Sebastian? De graaf zei. Is dat mijn nieuwe broertje? Antwoordt een treiterige stem. Ik hoorde van de bediende al, van je komst. Laat me eens goed bekijken. Het volgende moment glijdt er een gestalte langs de trapleuning naar beneden. Zijn lange, zwarte haren zwiepen in het rond. Vlak voor Dracula ploft hij op zijn voeten neer. Meteen drijft Dracula achteruit.
Jij?
Hijgt hij. Voor hem staat Sepp, de vampier uit Transylvania Express, die hem verraden heeft en naar de gevangenis door heeft gebracht.
Niet, roept Sepp met een verbaasde grijns.
Ben jij mijn nieuwe broer?
Geen koeienbloed.
Oh man, dit is geweldig,
roept Sepp enthousiast, terwijl hij Dracula met beide handen op zijn schouders slaat. Wij gaan zoveel lol hebben samen. Woest rukt Dracula zich los.
Wat?
Vraagt Sepp en begint te lachen.
Ben je nog steeds boos over die paar dagen in die kooi? Wat had ik dan moeten doen? Als ik je van de trein had laten wegvliegen en graaf Davis erachter gekomen, dan had ik nu zelf in de gevangenis gezeten.
Dracula antwoordt niet en kijkt met een boze blik de andere kant op.
Ah, kom op,
zegt Sepp. Hij springt om Dracula heen, trekt gekke bekken en stompt een plagerig in zijn zij.
Kom op, broertje. Ik weet dat je niet boos op me wilt zijn.
Even weet Dracula zijn gezicht in de plooi te houden, maar dan moet hij toch grijnzen.
Kom,
zegt Sepp. Ik zal je het kasteel laten zien. Hij trekt Dracula mee de trap op. Halverwege op het punt waar de brede trap een draai maakt, hangt een dik zwart gordijn.
Les 1,
zegt Sepp. Dit gordijn moet je nooit open doen, want dan... Met een ruk trekt hij het gordijn open. Een zwakke straal ochtendlicht valt in een rechte lijn naar binnen, vlak voor hen.
Krijzend springt Dracula achteruit.
Hij landt op een traptreden, verliest zijn evenwicht en rolt de trap af. Met een klap raakt zijn achterhoofd de tegels van de hal. Boven hem laat Sepp het gordijn weer dichtvallen. Hikkend van het lachen kijkt hij omlaag, waar Dracula overeind krabbelt.
We hadden wel dood kunnen zijn,
roept Dracula geschokt.
Ach, stel je niet aan, zegt Sepp.
We stonden er niet recht voor. Met een huppelsprong gaat hij verder de trap op. Aarzelend, vol argwaan, komt Dracula achter hem aan.
Geen zorgen,
roept Sepp over zijn schouder. Dit is het enige raam in het kasteel. Het is van glas en lood en graaf D is erop afgebeeld. Daarom heeft hij het nooit laten dichtmetselen. Hij kijkt er wel eens naar als het maanlicht er doorheen valt. De trap komt uit in een gang die vol hangt met portretten van strengkijkende mannen met grote snorren. Het zijn de voorvaderen van graaf Dracula. De graven en prinsen die talloze jaren over Transylvanië en Wallachië hebben geregeerd. Aan het einde van de rij portretten hangt een groot schilderij van Dracula zelf. Het lijkt als 2 druppels water. Eronder hangt een bordje, Vlad 3, 1431 tot 1477. Door het jaartal 1477 staat een groot kruis. Dracula weet dat dat het jaar is waarin Dracula vermoord werd. Omdat de graaf, die toen nog een gewoon mens was, altijd vleermuizen om zich heen had en ze van zijn bloed liet drinken, en omdat hij bijna nooit met daglicht buiten kwam, dachten steeds meer mensen dat hij zelf een soort vleermuis was geworden. Ze waren zo bang voor hem dat ze besloten hem te vermoorden. Dat hadden ze beter niet kunnen doen. Want dit was het laatste wat de graaf nodig had om te transformeren tot een ondode. Een paar nachten na zijn begrafenis klom Dracula doodleuk uit zijn graftombe en wandelde hij terug naar zijn kasteel. Hij was een ondode geworden. De allereerste vampier ooit. Zijn er naar het schilderij te kijken, man? Roept Sef vanaf de volgende trap. Snel draait Dracula zich om en loopt naar boven. Recht tegenover de trap is een deur die uitkomt in een grote balzaal. Er is een podium en aan de zijkant staat een lange bar, maar verder is de ruimte leeg. Aan de dikke laag stof op de vloer is te zien dat er al een hele tijd niemand meer binnen is geweest. Het plafond is bedekt met een soort glimmend glas. Zijn dat? Vraagt Dragos. Spiegels ja, zegt Sepp. Dragos heeft nog nooit spiegels gezien. Die zijn verboden in Transylvanië. Hij heeft er wel over gehoord. Het schijnt dat je jezelf erin kan zien. Nou ja, als je mens bent. Vampiers hebben geen spiegelbeeld. Als Sepp en hij omhoog kijken, zien ze in het spiegelplafond alleen de stoffige vloer. Het plafond zat er al voordat graaf D. vampier werd. En hij heeft het nooit weggehaald, zegt Sepp. Alle andere spiegels in het kasteel wel, maar deze niet. Ik weet ook niet waarom. Heb je wat aan, Jean-Gilles? Mompelt Dragos. Sepp proest het uit en ook Dragos begint hard te lachen. Eventjes. Dan realiseert zich dat hij helemaal niet met Sepp wil lachen. Sepp is niet zijn vriend. Sepp heeft hem en zijn vrienden verraden. Hij klemt zijn kaak op elkaar. Dit is de werkkamer van graaf D., wijst Sepp als ze weer door de donkere gangen lopen. En hier is de bloedtheesalon van de gravinnen. Dragos luistert maar half. Zijn blik glijdt over de wandkleden vol strijdende soldaten. Ineens hoort hij een zacht getrippel. Drie ratten springen van de traptreden af en rennen langs de plintengang in. In een reflex springt Dragos erop af. Hij grijpt de achterste rat bij zijn staart, slingert hem omhoog en boort zijn hoektanden in het beest. Gulzig slurpt hij het bloed naar binnen. Doe jij nou? Roept Sepp vol walging. Met zijn tanden nog in een rat kijkt Dragos op. Honger, zegt hij. Maar dan ga je toch geen rat eten? Man, ik heb nog nooit zoiets smerigs gezien. Dragos laat de rat zakken. Nou ja, het is geen koeienbloed, maar koeienbloed, roept Sepp. Waar heb je het over? Dan valt zijn mond open. Nee, je wilt toch niet zeggen dat je nog nooit mensenbloed gedronken hebt? Mompelt Dragos. Sepp schaterlach galmde de gang. Wat ben jij voor een vampier, hikt Sepp. Dragos voelt zijn wangen rood kleuren en staart ongemakkelijk naar de grond. Als Sepp het ziet, houdt hij op met lachen. Hij legt zijn hand op Dragos schouder. Ik leer het je wel, broertje, zegt hij teder. Ik leer je wel hoe je mensen bijt. De grote nacht. Met gesloten ogen ligt Dragos in de doodskist die hij van graaf Dracula gekregen heeft. De fluwelen bekleding van de kist is heerlijk zacht en het is lang geleden dat hij zo lekker heeft gelegen. Toch probeert hij niet in slaap te vallen. Hij moet een plan bedenken. Het is zijn missie om ervoor te zorgen dat alle belangrijke vampiers op dezelfde plek samenkomen, zodat het verzet hen die nacht met een verrassingsaanval uit kan schakelen. Maar om dat te kunnen doen moet Dracos eerst het vertrouwen van de graaf winnen. En hij heeft nu al gemerkt dat hij Dracula maar weinig te zien krijgt. Na de rondleiding van Sepp heeft hij hem niet meer gezien. Zelfs de doodkist die hij cadeau kreeg, werd door een bediende gebracht. Hoe kan hij de graaf vaker spreken? Hij heeft geen flauw idee. En het helpt ook niet dat zijn gedachten telkens afdwalen. Steeds weer hoort hij de schaterlach van Sepp. Wat ben jij voor vampier? Had Sepp met tranen in zijn ogen uitgeroepen. Dragos weet dat hij gelijk heeft, want wat voor vampier heeft er nou nog nooit mensenbloed gedronken? Hij voelt zich dom en klein en ellendig. Met een triest gevoel valt hij eindelijk in slaap. Tok, 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 tok. Wat is dat? Kreunend opent Dracula zijn ogen. Het duurt even voordat hij weet waar hij is. Tok, tok, tok. Klopt er nou iemand op zijn doodskist? Verdwaasd duwt Dragos de deksel open. Eindelijk, roept Sepp. Sta op, het is je grote nacht. Mijn grote... Wat? Kreunt Dragos. Sta op nou, man. Oké, oké. Gapend loopt achter Sepp door de gigantische grafkelder. Aan beide kanten van het gangpad staan talloze doodskisten in een lange, kaarsrechte rij. Ze gaan de stenen trap op die uitkomt in de grote hal van het kasteel. Automatisch stapt Dragos naar de openstaande deur die naar de binnenplaats leidt.
Wat doe je? Fluistert Sepp. We kunnen niet gewoon wegvliegen. Dan willen de soldaten weten waar we heen gaan.
Hij trekt Dragos mee naar de grote marmeren trap. Even kijkt hij schichtig om zich heen, dan duikt hij onder de trap. Meteen knielt hij neer, trekt het vloerkleed weg en rukt een luik open. Dit is mijn uitgang, zegt hij. Alleen Graaf D. kent deze geheime gang, maar hij denkt dat het luik dichtgemetseld zit. Hij kijkt Dragos grijnzend aan. Dat zat het ook, totdat ik het ontdekte. Het was niet zo moeilijk om die paar bakstenen los te wrikken. Dragos laat zich door het luik zakken en komt uit in een smalle gang die uitgehakt is in de bergen. Met een vies gezicht trekt hij zijn mouw uit een groot spinnenweb. Sepp komt ook omlaag en trekt zo goed als het gaat het vloerkleed weer over het gat heen. Dan wringt hij zich langs Dragos en begint te lopen. Na een tijdje komt de smalle gang die steil omlaag loopt uit bij een spleet in de bergwand. Achter elkaar wringen ze zich door de spleet en langs de dunne dode boomstam die daarachter staat. Ze komen midden in het gebergte uit. Hoog boven hen is het kasteel te zien, ver onder hen ligt het diepe dal. Sepp verandert in een vleermuis en vliegt de lucht in. Dragos volgt zijn voorbeeld. Al snel bereiken ze een dorpje dat aan de voet van de bergen ligt. In een iets wat afgelegen straat duikt Sepp naar beneden. Hier is het, zegt hij, als ze hun mensengedaante weer hebben aangenomen. Hij wijst naar een klein rijtjeshuis. Door een kier in de gesloten luiken glijdt een straaltje licht naar buiten. Aan het afdakje boven de deur hangen lange strenge knoflook. Ben je er klaar voor? Vraagt Sepp. Waarvoor? Vraagt Dragos niet begrijpend. Eerste beet. Hier woont één van de mooiste halzen die ik ooit heb gezien. Hij trekt Dragos mee naar het luik voor het woonkamerraam. Door de kier zien ze een jonge vrouw aan tafel zitten. Ze draagt een groene zomerjurk zonder mouwen. Haar zwarte haren zijn samengebonden in een strakke, hoge staart, waardoor haar lange hals goed zichtbaar is. Sepp slikt hoorbaar. Ik heb haar al maanden geleden gevonden, fluistert hij. Maar het lukt me maar niet om haar te pakken te krijgen. Ze is slim. Ze komt 's avonds nooit naar buiten en doet zelfs overdag, als het bewolkt is, haar deur niet open. Ik wilde haar zo graag dat ik in de volle zon bij haar heb aangebeld. In de volle zon? En groot Dragos? Maar hoe kan je dan nog leven? Daar moet je geniaal voor zijn, grijnt Sepp. Eerst heb ik een week lang 's avonds bij het elektriciteitsbedrijf gewacht tot er eindelijk iemand overwerkte. Toen die monteur in het donker naar buiten kwam, heb ik hem gebeten en zijn overal en zijn pet meegenomen. Maar, zegt Dragos, zomaar iemand bijten is toch tegen de wet? Alleen oudste zonen en dochters mogen toch. Sepp fronst. De wet? De wet is voor normale vampiers. Wij zijn de zonen van Graaf D. Wij staan boven de wet. Maar, werpt Dragos tegen, Sepp negeert hem. Die overal met het logo van het elektriciteitsbedrijf heb ik meegenomen naar het kasteel en door een bediende laten aanpassen. Aan de binnenkant hebben we er een soort duikerspakje gemaakt, wat heel strak om de huid zit, zodat er geen zonlicht op de huid kan komen. Met handschoenen en dichte schoenen bleef alleen mijn hoofd onbeschermd. Maar ik had ook het petje van de elektriciteitsmonteur, dus ik durfde het er wel op te wagen. De volgende ochtend ben ik naar hier gelopen, want ik kon in het zonlicht natuurlijk niet als vleermuis gaan. Het is nog ver lopen, joh. Iets van 3 uur. Je hebt 3 uur lang met een petje in de zon gelopen? Stamelt Dragos ongelovig. Nee, natuurlijk niet. Dat zou mijn dood geworden zijn. Ik had zo'n Arabische sjaal om mijn hoofd gewikkeld en een skibril op. Het was heel heet, maar er kwam geen straaltje zonlicht op mijn huid. Pas toen ik voor haar deur stond, heb ik de sjaal en skibril afgedaan en het petje opgezet. Dragos kijkt naar de voordeur. Een grote klimop die aan beide kanten van het afdakje boven de deur naar beneden komt, zorgt voor de nodige beschutting. Oh, zegt hij begrijpend. Ik zei tegen haar dat ik van het elektriciteitsbedrijf was en de meterstand kon opnemen. Ze keek nog even argwanend naar mijn bleke huid, maar zag toen de volle zon en liep me binnen. En door die uitnodiging kan ik nu dus altijd binnenkomen. Hij raapt een tak van de grond, trekt aan mij de knoflookstrengen voor de deur los en slingert ze weg. Dan legt hij zijn hand op de ronde deurklink. Vanzelf glijdt het grendels los en klikt het slot open. Sepp duwt de deur open en stapt naar binnen. Dragos loopt achter hem aan, maar het volgende moment suist hij achteruit. Een onzichtbare kracht werpt hem de straat op. Met een smak landt hij op zijn rug. Grinnikend kijkt Sepp om. Dat ik een uitnodiging heb, wil niet zeggen dat jij die ook hebt, broertje. Maar je zei dat ik haar mocht bijten. Dragos schrikt van de teleurstelling in zijn eigen stem. Wil hij dan zo graag een mens bijten? Rustig, broertje, rustig, fluistert Sepp. Ik ga nu naar binnen en dan hypnotiseer ik haar. Dan laat ik haar het raam openen en je binnenvragen. Het volgende moment verdwijnt hij de gang in. Dragos haast zich naar het raam. Door de kier tussen de luiken ziet hij hoe de vrouw opspringt als Sepp binnenkomt. Ze deinst achteruit, grijpt een houten stoel en houdt die als een wapen in de lucht. Maar Sepp kijkt haar diep in de ogen. Gehoorzaam laat ze de stoel weer zakken. Vervolgens draait ze zich naar het raam en opent het. Ze haalt de grendels van de luiken en duwt ze open. Terwijl ze dat doet, komt Sepp achter haar staan en streelt haar hals. Dragos ziet het verlangen in zijn ogen. Het kwijl dat tussen zijn hoektanden doorloopt. Ineens schiet Sepps hoofd naar voren. Zijn tanden boren zich in haar hals. De ogen van de vrouw sperren zich open en een geluidloze kreet verlaat haar mond. Sepps hoofd schokt op en neer. De vrouw kijkt Dragos door het open raam recht aan. Hij ziet hoe ze razendsnel bleker wordt. Alle kleur verdwijnt uit haar gezicht. Al het leven verdwijnt uit haar lichaam. Haar ogen worden dof. Morsdood zakt ze op de grond. Even blijft Sepp in dezelfde gebogen houding staan. Alsof hij nog steeds aan het drinken is. Dan kijkt hij op. Het bloed druipt over zijn kin. Sorry, grijnst hij schaapachtig. Zelfbediening. Sorry, zegt Sepp opnieuw. Ik wil haar echt voor jou bewaren, maar ze was zo mooi. Die hals. Ik kreeg ineens zo'n honger. Dragos staart hem alleen maar aan. Tegenstrijdige gevoelens razen door hem heen. Afschuw over wat hij net gezien heeft, maar ook teleurstelling dat hij nog steeds niet weet hoe mensenbloed smaakt. Bovenal voelt hij een enorme opluchting. Laten we maar teruggaan naar het kasteel, zegt hij snel. Nee, nee, antwoordt Sepp. Ik heb je een beet beloofd en die ga je krijgen ook. Ik weet al wat, kom mee. Even later fladderen ze weer door de donkere lucht. Ze vliegen over heuvels, zandwegen en bossen, totdat ze bij een grote stad uitkomen. Daar landen ze op de speelplaats van een basisschool. Dit is een van mijn bloedbronnen, zegt Sepp. Ik heb een deal met de conciërge. Hij is eigenlijk een oudste zoon, maar ik zorg dat hij niet tot vampier gebeten wordt. Hij staat onder mijn bescherming. In ruil daarvoor zorgt hij ervoor dat ik niet ontdekt word als ik hier af en toe een dag doorbreng. Wat doe je hier dan? Vraagt Dragos. Wat denk je? Grijnst Sepp en zijn lange tong glijdt over zijn lippen. Maar nu zijn we hier voor jou. Ze lopen om het schoolgebouw heen. Aan de achterkant voorbij het klimrek staat een houten huisje. Sepp bonkt op de deur. Ik ben het, roept hij. Er klinkt geknars van sloten. Dan gaat de deur op een kier open. Een man in pyjama kijkt met grote ogen naar buiten.
Bent u er nu alweer, meester? Als u te vaak komt, gaat het opvallen dan.
Genoeg, brult Sepp. Waag het niet me tegen te spreken.
Bevend kijkt de conciërge naar de grond. Hij durft Sepp niet aan te kijken.
Hier is wat we gaan doen, zegt Sepp op bevelende toon. Jij pakt je sleutelbos en dan open je de school. Vervolgens nodig je mijn broertje uit om binnen te komen. De conciërge kijkt op. Nu pas ziet hij Dragos staan.
Nee, nee, nee. Hij hijgt verschrikt. Dat was niet de deal. Ik zou alleen u binnen laten, meester. Ik
woest sissend. Schiet Sepps mond opengesperde mond naar voren. De conciërge deinst achteruit.
Oké,
zegt hij. Hij grijpt zijn sleutelbos en loopt op zijn blote voeten voor en uit naar het schoolgebouw. Daar opent hij de deur, stapt over de drempel en kijkt naar Dragos.
Kom binnen,
zegt hij. Braaf, zegt Sepp en hij klopt de conciërge op zijn schouder. Je kunt gaan. Struikelend over zijn eigen benen maakt de conciërge dat hij wegkomt. Sepp en Dragos lopen langs de donkere verlaten lokalen naar de kamer van de directeur. Sepp ploft in de bureaustoel neer en gooit meteen zijn voet op tafel. Dragos gaat op de bank zitten.
Wat nu? Vraagt hij.
Nu chillen we, zegt Sepp. We moeten wachten tot het licht wordt. Dan komen de kinderen en kun je een keuze maken. Bedoel je? Vraagt Dragos. Zijn hart maakt een sprongetje als hij aan denkt dat hij mensenbloed gaat drinken. Tegelijkertijd schrikt hij van dat gevoel. Hij wil niet verlangen naar het doden van een mens, maar toch doet hij het. Hij kan het niet helpen.
Het is net een zelfbedieningsrestaurant, zegt Sepp. Je kunt zelf kiezen welke hals je wilt. In gedachten ziet Drakel zichzelf al achter in een schoolklas staan om te zien welk meisje er het smakelijkst uitziet. Maar, vraagt hij dan, mag dat wel? Er is toch een wet die zegt dat alleen oud zonen en houd er eens op met dat geslis, roept Sepp, die duidelijk geïrriteerd is dat Drakels weer over de wet begint. Het lijkt wel of je pas 2 dagen een vampier bent, het is volstrekt belachelijk. Doe het niet meer op, shit, zegt Drakels gekwetst. Met wat? Met ineens begint Sepp luid te lachen. Zal ik anders even een logopedist voor je bijten? Hikt hij. Zijn lach werkt aanstekelijk en ook Drakels begint te grijnzen. Heb je veel van dit soort bloed, vraagt hij als ze uitgelachen zijn.
Bloedbronnen?
Ja, heb je er veel?
Een paar.
Vooral een huisarts. Je moet er niet te veel hebben, anders valt het op. En de graaf? Die weet er natuurlijk niets van. Dat zou ik niet begrijpen. Geef ik je soms niet genoeg flessen met bloed, zou hij zeggen. Maar dat is anders. Een fles mensenbloed, hoe vers getapt ook, is niet hetzelfde als een echte beet. Ben je niet bang dat hij erachter komt? Vraagt Dragos.
Maar,
hij vertrouwt me. Hij heeft er trouwens veel te druk om naar me om te kijken.
Is hij aardig?
Hoezo, vind jij hem niet aardig?
Doel ik niet, zegt Dragos geschrokken.
Relax,
grijnt Sepp. Hij grijpt een vel papier, maakt er een prop van en werpt hem naar Dragos.
Gaf deze wel oké, zegt hij dan. Hij is streng en kil, is niet onaardig.
Hij geeft me heel vaak toestemming om op reis te gaan. Dan neem ik gewoon de trein en kan ik overal heen. Over een paar jaar wil ik in elk land ter wereld iemand gebeten hebben. Sepp's rode ogen twinkelen. Voortaan kunnen we samen reizen. De gebroeders Dracula op jacht naar bloed. Hoe vet is dat? Op Dragos gezicht verschijnt een grijns. Hij ziet het al zitten. Misschien is dit nieuwe leven als zoon van de graaf zo gek nog niet. Honger. Drakels en Sepp staan naast elkaar op een wc-pot en gluren over de rand van het hokje. Voor de wasbak staan een paar meisjes uit groep 8.
Die daar,
fluistert Sepp en hij knikt naar een meisje met lange zwarte haren. Ze praat op bazige toon tegen haar vriendinnen, die om haar heen drommen en elke beweging volgen die ze maakt. Bij gebrek aan een spiegel, die zijn immers verboden in Transylvanië, probeert het meisje zichzelf te zien in een leeg fotolijstje. Haar hand glijdt door haar haren en even ziet Drakels haar hals.
Wat vind je van haar?
Fluistert Sepp.
Ze lijkt me niet zo aardig.
Sepp proest het uit, maar hij kan nog net zijn lach inhouden. Bijtend op zijn lippen trekt hij Drakels omlaag.
Je hoeft ook niet met haar te trouwen,
fluistert hij. Je gaat haar leegzuigen.
Heb je haar hals gezien? Ik zou het wel weten.
Drakels is niet overtuigd. Hij gaat weer op de pot staan. Zijn blik glijdt langs de andere meisjes. Ineens valt zijn oog op een meisje dat bij de muur op haar beurt staat te wachten. Ze is kleiner dan de andere meisjes en heeft een enorme bos donkerbruine krullen. Op haar hals zitten een paar kleine moedervlekken. Plotseling kijkt het bazige meisje haar aan.
Nila, wat sta je daar te doen?
Ik? Niks.
Niks? Niks? Hoezo sta je niks te doen? Heb je niets beters te doen? Heb je geen leven?
De andere meisjes giechelen. Staan op Mila met een rood gezicht. Wacht tot het hokje vrij is.
Waarom?
Omdat ik... Ze wordt nog roder.
Ik dacht wel dat ik wat rook, zegt het bazige meisje gemeen. Nee, dat was ik niet, roept Mila. Leugenaar, leugenaar. Is er geen leugenaar, meiden? Leugenaar, leugenaar,
joelen de andere meisjes. Dragos heeft medelijden met Mila. Hij kijkt weer naar het populaire meisje. Zal hij haar bijten? Dat zou haar verdiende loon zijn. Maar tegelijkertijd weet hij dat hij dat niet wil. Hij wil haar gemeene bloed niet in zich. Zijn blik glijdt weer naar Mila, naar de moedervlekken op haar hals. Haar bloed smaakt vast heel lekker. Hoe meer hij naar haar kijkt, hoe hongeriger hij wordt. Ineens weet hij het zeker. Hij wil haar proeven. Hij wil dat zij de eerste mens is die hij bijt. Zij, fluistert hij.
Echt?
Stamelt ze, maar zij, zegt Drakels nogmaals.
Oké.
In het andere wc-hokje wordt de deur getrokken. De deur gaat open en Mila snelt naar buiten.
Zeker weten?
Drakels knikt.
Het volgende moment is Sip een vleermuis. Hard klappend met zijn vleugels fladdert hij het hokje uit. De meisjes bij de wastafel beginnen te gillen. Vleermuis! Een vleermuis! In paniek rennen ze de gang in. Meteen neemt Sip zijn mensengedaante weer aan en klapt de deur achter hen dicht. Dan draait hij zich om. Op hetzelfde moment komt Mila uit het wc-hokje gesneld. Als ze Sip ziet, blijft ze stokstijf staan. Hallo, zegt Sip. Geen controle meer. Sip grijpt Mila vast, duwt haar terug het wc-hokje in en dwingt haar om op de bril te gaan zitten. Dan draait ze zich om naar Dragos. Ben jij klaar voor? Zenuwachtig schuifelt Dragos het smalle hokje in en perst zich naar Sip. Hij ontbloot zijn tanden. Kijkt op. Hij schrikt als hij de doodsangst in Mila's ogen ziet. Plotseling beseft hij weer dat dit een mens is. Dat als hij haar bijt, hij een einde aan haar leven maakt. Zijn mond klapt weer dicht. Hij moet hier weg. Maar op dat moment trekt Sip Mila's haren vast en trekt ze naar achteren, zodat haar hals zichtbaar wordt. Van dichtbij is die hals nog mooier, nog zachter. Verlangend staart Dragos ernaar. Hij wil het niet en wil weglopen, maar het water loopt hem in de mond. Wat heeft hij een honger? Hij voelt dat hij zich naar voren buigt. Het is alsof hij geen controle meer heeft over zijn lichaam. Zijn vingertoppen glijden over haar hals. Hij huivert. Onder zijn vingers krimpt Mila ineen. Nee, alsjeblieft, huilt ze. Alsjeblieft. Hij hoort haar wel, maar ook weer niet. Zijn verlangen is zo groot en haar hals is zo mooi. Hij opent zijn mond, ontbloot zijn hoektanden. Alles om hem heen verdwijnt. Het wc-hokje, het gesnik, Sip. Hij ziet alleen nog die hals. Even blijft hij roerloos staan, met zijn lippen net niet tegen haar huid. Dan glijdt het puntje van zijn tong naar buiten en likt hij zachtjes. Een warme gloed verspreidt zich door zijn lijf. Hij draait zijn hoofd een beetje en zet zijn tanden op haar hals. Een haarlok valt tegen zijn neus. En ineens doen haar donkere krullen hem aan Nera denken. Hij ziet Nera's gezicht voor zich alsof ze naast hem staat en toekijkt. Met een blik vol afkeer, vol afschuw. Met een ruk trekt Dragos zijn hoofd terug. Waar is hij mee bezig? Sinds wanneer bijt hij onschuldige mensen? Hij was toch juist in zijn kooi gebleven om de vampiers te verslaan, niet om één van hen te worden? Geschrokken deinst hij het hokje uit. Wat doe je? Snauwt Sip. Waar wacht je op? Nijdig stapt hij Dragos achterna. Op dat moment ziet Mila haar kans. Razendsnel vlucht ze het hokje uit. Ze springt naar de deur, trekt hem open en duikt de gang in. Help! Vampiers! Is het laatste wat ze van haar horen. Met een enorme brul draait Sip zich om naar Dragos. Wat heb je gedaan? Woest duwt hij Dragos tegen de wasbak. Nu weet de hele school dat wij hier zitten. Zacht gezoem. Woedende stemmen galmen door de gang. Grijp ze, maak ze af! Voorzichtig openen Sip en Dragos de deur en gluren de gang in. Van rechts nadert een grote groep leraren. Sommigen hebben houten staken in hun hand, anderen dragen kruisbeelden en knoflook. Links is de gang leeg, maar daar stroomt allemaal zonlicht door de ramen en openstaande deuren van de lokalen. Sip en Dragos kijken elkaar angstig aan. De leraren komen dichterbij. Dan brengt de conciërge zich naar voren en gaat met uitgestrekte armen voor de menigte staan. Wacht, roept hij, laten we de vampiersoldaten halen, laat hen het oplossen. Ze gaan eraan, brult iemand. Dood aan de vampiers, tiert een ander. De leraren zijn uitzinnig van woede. Kunnen niet zomaar het recht in eigen hand nemen, probeert de conciërge nog. Maar hij wordt ruw aan de kant geduwd. Ren, roept Sip. En hij sprint de gang in, naar links. Dragos rent hem achterna. 1, 2 grote stappen, dan komt hij langs de eerste openstaande deur. Krijst hij, als het zonlicht zijn huid raakt. Het voelt alsof hij in brand staat. De pijn is gigantisch. Struikelend rent hij voort. Nog een raam. Zijn huid sist. Rook kringelt uit zijn nek omhoog. Auw! Hij mag niet neervallen. Hij moet zich concentreren. Kom op, kom op. Zo snel mogelijk strompelt hij voort. Vaag hoort hij de rennende voeten van de leraren vlak achter hem. Grijp ze! Voor hem duwt Sip een deur open. Dragos perst zich langzaam en duikt naar binnen. Terwijl hij opspringt, kijkt hij om zich heen. Ze bevinden zich in een gymzaal. Aan één kant heeft de zaal grote ramen. Maar de stalen lamellen zijn dicht, waardoor het aarde donker is. De zijmuren hebben klimrekken. Tegenover de ramen is een half open materiaalhok waarin allerlei gymtoestellen staan. Daarnaast zijn twee deuren die naar de kleedkamers leiden. Zonder aarzelen holt Dragos naar het materiaalhok. Hij grijpt een grote springkast en duwt hem naar Sip, die met zijn schouders de deurklink blokkeert. Snel barricaderen ze de deur. Dragos rent terug voor nog een springkast en een bok. Met een evenwichtsbalk en een voetbaldoel blokkeren ze de kleedkamerdeuren. Net op tijd, want de leraren hebben de andere ingang ook ontdekt. Woedend bonken ze op de deuren. Maar het lukt hen niet om binnen te komen. Opgelucht vallen Dragos en Sep neer. De geur van verschroeid vlees hangt om hen heen. Dragos' handen zijn helemaal rood en bobbelig. Hij voelt aan zijn gezicht, maar krimpt ineen van de pijn die dat veroorzaakt. Pister. Wat? Kreunt Sep. Ik hoor niks. Dat is het juist. Fluistert Dragos. Ze zijn weg. Misschien hebben ze het opgegeven, oppert Sep. Voor Dragos kan antwoorden, klinkt er een zacht gezoem. In een flits van een seconde begrijpt Dragos het. Weg! Roept hij. Hij sprint het materiaalhok in en duikt achter een hoge stapel matten. Sep ligt nog steeds midden in de zaal. Wat? Mompelt hij verward. Het volgende moment klappen de stalen lamellen voor de ramen open. Het zonlicht stroomt naar binnen. Krijsend probeert Sep nog achteruit te kruipen, maar hij ligt midden in de zon. Zijn lichaam kronkelt hevig op en neer. Een dikke walm rook stijgt luid sissend omhoog. In een flits van een seconde neemt Dragos een beslissing. Hij springt zijn schuilplaats uit en duikt het zonlicht in. Ah! Zijn huid gloeit. In twee stappen is hij bij Sep. Hij grijpt hem bij zijn bovenarmen en sleept hem razendsnel achteruit het materiaalhok in. Met zijn laatste krachten trekt hij het bijna levensloze lichaam achter de stapel matten. Uitgeput valt hij neer. Bovenop Sep. Dan wordt alles zwart. Wakker. Verdwaasd opent Dragos zijn ogen. Het eerste wat hij ziet is Sip, die onder hem ligt. Geschrokken rolt hij van het bewusteloze lichaam af. De brandwonden op Sips gezicht zijn al bijna helemaal verdwenen. Dragos kijkt naar zijn eigen armen en ziet dat ook zijn huid alweer bijna helemaal hersteld is. Ongelooflijk hoe snel vampiers genezen. Voorzichtig strijkt hij over zijn arm. Doet niet eens meer pijn. Hij pakt Sip bij zijn schouder en schudt hem heen en weer. Nog een keer, harder nu. Met een luide kreun opent Sip zijn ogen. Hoor je dat? Klinkt het ineens. Het gefluister komt uit de zaal. Dragos duikt ineen. Wat? Hijgt een andere stem. Er is er één wakker. Dragos kruipt over Sip heen en drukt zich tegen de stapelmatten. Voorzichtig komt hij omhoog en tuurt over de stapel heen. Lange, strenge knoflook bungelen als tralies voor het materiaalhok. Daarachter is de gymzaal in de duister gehuld. Alleen een klein beetje maanlicht valt door de ramen naar binnen. Een van de ramen is kapotgeslagen. Zo moeten de leraren binnengekomen zijn. Hij ziet ze zitten op de vloer in aanvalshouding, met hun houten staken in de aanslag. Ik zeg, we doden ze, bromt een boze stem. Nee, zegt een ander op een toon die geen tegenspraak duldt. De soldaten van Graaf Dracula zijn al gewaarschuwd. Ze kunnen hier elk moment zijn. Shit, sist Dracos als hij beseft wat dat betekent. De graaf zal te weten komen dat ze hier geweest zijn. Dat ze de wet gebroken hebben, dat ze bijna een meisje gebeten hebben. In paniek kijkt hij naar Sip, die moeizaam overeind komt. Snel, we moeten hier weg. Zijn blik schiet naar het gordijn van knoflookstringen. Kunnen ze daar doorheen? Lukt dat zonder flauw te vallen? Misschien als ze hun t-shirts voor hun neus binden. Of als ze... Een luid geklapper onderbreekt zijn gedachtegang. Zes vleermuizen fladderen door het gebroken raam naar binnen. Ze landen op de vloer en veranderen in vampiers. Het zijn grote, gespierde soldaten. Zijn ze daar? Blaft de vampier die de leiding heeft. Hij gebaart naar het materiaal op. Ja, kolonel, zegt een van de leraren. We hebben ze opgesloten om. Haal die knoflook weg, beveelt de vampier. Gehoorzaam stappen de leraren naar de knoflookstrengen en trekken ze los. Op een drafje rennen de zes vampiersoldaten het materiaal ook binnen. Handen omhoog, schreeuwen ze. Voel je niet? Voor Dragos en Sep weten wat hun overkomt, worden ze overeind gesleurd en de gymzaal ingeduwd. Met een paar flinke stompen worden ze gedwongen om in een vleermuis te veranderen. Ook de soldaten nemen hun vleermuisgedaante aan. Dragos voelt twee scherpe klauwen in zijn vleermuisvacht. Het volgende moment wordt hij meegesleurd. Het raam door. De donkere lucht in. Dus jij was het. Met handboeien om worden ze de troonzaal van kasteel Punari binnengebracht. Voorin zit graaf Dracula op zijn gouden troon, verder is de grote zaal leeg. De graaf roffelt met zijn vingertoppen op de brede leuning van zijn troon. Drakels en Sepp worden naar voren gesleurd en op hun knieën geduwd. IJzig staart de graaf hen aan. Hij zegt niks. Het enige geluid komt van zijn roffelende vingers. Drakels durft niet op te kijken. Hoe langer het zwijgen aanhoudt, hoe angstiger hij wordt. Dan staat de graaf ineens met een ruk op.
Mijn eigen zoons, buldert hij. Zelfs mijn eigen zoons houden zich niet aan de wet.
Ziedend van woede kijkt hij op en neer.
Denk maar niet dat jullie anders behandeld worden dan anderen, zegt hij. Op het zonder toestemming buiten van mensen staan uiterst strenge straffen.
Drakels denkt aan de martelkamer die hij in de gevangenistoren heeft gezien en begint te trillen.
Maar,
hijgt hij doodsbang.
Had je iets te zeggen?
Vraagt de graaf.
Spreek!
Ik, zegt Drakels aarzelend. Ik heb haar niet gebeten, ze leeft nog.
Ah, zegt de graaf. Dus jij was het.
Natuurlijk was hij het, klinkt de felle stem. In de deuropening van de zaal staat Roxana, de moeder van Sepp. Met kaarsrechte rug loopt ze naar voren tot ze vlak naast graaf Dracula staat. Ze kijkt hem recht in de ogen.
Sebastian heeft nooit problemen veroorzaakt, heer, dat weet u. En nu heeft hij nog geen 24 uur een broertje en ineens is hij gearresteerd. Dat kan geen toeval zijn.
Zonder op antwoord te wachten stapt Roxana op een van de vampiersoldaten af, rukt de sleutelbos van zijn riem, dan stapt ze op haar zoon af en maakt zijn boeien los.
Kom mee, zegt ze, terwijl ze hem overeind trekt. Jij hoeft niet te boeten voor zijn misdaden.
Sepp kijkt haar aan. Dan kijkt hij naar Drakels. Even aarzelt hij.
Nee, fluisterde dan. Ik kan niet, hij heeft mijn leven
Hou je mond, sneeuwt zijn moeder. Kom mee.
Ze trekt hem mee. Maar Sepp draait zich om en kijkt graaf Dracula aan.
Heer, Drakels heeft... Ik wil het niet horen,
zucht de graaf met een vermengeling van teleurstelling en vermoeidheid.
Verdwijn. Uit mijn ogen.
Maar,
protesteert Sepp nog. Hij wordt meegetrokken door zijn moeder. Dracula wacht tot ze weg zijn en knielt dan bij Drakels neer. Hij pakt hem bij zijn kin en dwingt hem om hem aan te kijken.
Ik ben heel diep in je teleurgesteld, zegt hij. Ik dacht echt dat je anders was. Ga jij maar eens een tijdje nadenken over je fouten.
Hij staat op en richt zich tot de vampiersoldaten.
Gooi hem in de kerker. Ik wil hem de komende 20 jaar niet meer zien.
Het verraad. Kies maar.
Doe het. Doe het. Doe het dan.
Met een schok schiet Drakels wakker van zijn eigen geschreeuwde door de kerker galmt. Hijgend staart hij in het duister. In zijn droom was hij weer in het wc-hokje. En rustte zijn tanden weer op Mila's hals. Elke keer dat hij zijn ogen sluit, is hij terug in dat moment. En elke keer dat hij wakker schrikt, kan hij minder goed begrijpen waarom hij haar niet gebeten heeft. Kreunend komt Drakels overeind. Na dagenlang liggen op de koude vloer is zijn lichaam helemaal verstijfd. De kerker heeft geen bed of stoel. Er is niets meer dan 4 dikke muren en een houten deur. Hij sleept zichzelf naar de muur en gaat er tegenaan zitten. Met zijn knieën tegen zijn borst gedrukt. Somber staart hij voor zich uit. Als hij dat meisje gewoon gebeten had, zou hij nu niet in deze cel zitten. Dan waren ze nooit gearresteerd, was hij gewoon met Sepp teruggegaan naar het kasteel en was hij doorgegaan met zijn plan om het vertrouwen van graaf Dracula te winnen. In plaats daarvan heeft hij alles verpest. Omdat hij bang was. Omdat er geen echte vampier durfde te zijn. Zwakkeling, sist hij. Hij voelt de woede in zijn lichaam toenemen. Zijn nagels drukken in zijn handpalmen steeds harder.
Ik haat je, fluistert hij tegen zichzelf. Ik haat je.
Vele uren later veert Drakels op van het geluid van naderende voetstappen. Met open mond staart hij naar de deur. Al dagenlang heeft hij niets anders gehoord dan zijn eigen stem. De voetstappen komen de trap op en stoppen voor de deur van de kerker. Zijn hart begint sneller te kloppen. Dan klinkt het geknars van grendels. Punt gaat de deur open. Het licht van de fakkels in de gang verblindt Drakels. Het duurt even voordat zijn ogen aan het licht gewend zijn. Dan ziet hij wie er in de deuropening staat.
Sepp,
roept hij verheugd. Hé, hey, broertje, grijnt Sepp. Met één hand achter zijn rug stapt Sepp de cel in en trekt zijn neus op.
Wat een smerig hol,
mompelt hij vol afschuw. Dan draait hij zich naar Dragos. Ik had eerder willen komen, maar ze houden me nogal in de gaten. Ik vind het echt kloten wat er gebeurd is. Ik had willen zeggen dat je me gered hebt, maar maakt niet uit, zegt Dragos gelaten. Het is wat het is. Je moet maar denken, het is maar voor 20 jaar. Dat is zo om. Als ik voor die tijd niet verhongerd ben.
Oh, dat is waar, roept Sepp. Ik heb een cadeautje.
Hij haalt zijn hand achter zijn rug vandaan. Daarin heeft hij een levende rat en een fles mensenbloed. Kies maar, zegt hij. Dragos aarzelt geen moment. Hij heeft geleerd van zijn fouten.
De fles,
zegt hij. Sepp grijnst en laat de rat los die piepend de kerker uitrent. Dan pakt hij een kurkentrekker uit zijn zak en plop de kurk open. Gretig pakt Dragos de fles aan en drukt hem tegen zijn lippen. Hij schrikt als het bloed over zijn tong glijdt. De smaak overweldigt hem. Dit is zo anders dan koeienbloed. Veel voller, romiger, machtiger. Voorzichtig slikt hij en hij voelt de warme gloed van het bloed door zijn slokdarm glijden. De sterke smaak blijft in zijn mond hangen.
Lekker?
Vraagt Sepp. Maar Dragos kan geen woord uitbrengen. Met zijn ogen gesloten en zijn tong zachtjes glijdend over zijn lippen blijft hij zitten. Hoe meer mensenbloed hij drinkt, hoe beter Dragos zich voelt. Met een dromerige blik in zijn ogen luistert hij naar Sepp die druk aan het vertellen is. Als je hieruit bent, gaan we samen reizen. Dan trekken we de hele wereld over en in elk land bijten we iemand. Koop een wereldkaart en dan zetten we steeds een kruisje als we in een land allebei iemand gebeten hebben. En pas als de hele kaart vol is, keren we terug. Dragos knikt enthousiast. Hij kan nu echt niet meer begrijpen dat hij Mila niet gebeten heeft. De smaak van mensenbloed is zo geweldig. Hij zit opgesloten in een cel, maar toch voelt hij zich beter dan hij zich ooit heeft gevoeld. Ik kan niet wachten, zegt hij tegen Sepp. Ik kan niet wachten tot ik al die mensen kan bijten. Grijnzend kijken de twee broers elkaar aan. De spoedvergadering.
Dragos is gearresteerd, zegt Tommy.
Wat?
Stamelt Nera.
Verdomme,
vloekt Nicolai, de leider van het verzet. Ze zijn in de strategiekamer van het hoofdkwartier onder de tandenstokerfabriek, waar een spoedvergadering is belicht. Nera zit naast prins Toet en Eus aan de lange tafel. De jonge strijders Alicia en Constin zijn er ook, net als de vampier Lucian en een aantal oudere strijders die Nera wel van gezicht kent, maar niet van naam. In een hoekje zitten de ouders van Dragos, die zich na hun vrijlating uit de gevangenistoren bij het verzet hebben aangesloten. Bij het horen van het slechte nieuws grijpen ze elkaar verschrikt vast.
Wat is er gebeurd?
Vraagt prins Toet. Hij heeft de wet gebroken, zegt Tommy. Ik weet de details niet, maar blijkbaar was het nogal ernstig. Want hij is voor 20 jaar in de kerker gegooid.
20 jaar?
Hijgt Nera. De moeder van Dragos begint te snikken.
Waar wordt hij vastgehouden? Vraagt Lucian.
Weer in die gevangenistoren?
Nee, hij zit in een kerker in de kelder van het kasteel. De trappen naartoe wordt bewaakt, maar met een list kan ik er misschien wel binnenkomen.
Met welk doel?
Vraagt Nicolai. Tommy fronst.
Om met hem te praten natuurlijk.
En dan?
Weet ik veel,
zegt Tommy.
Een plan B bedenken.
Nee,
zegt Nicolai ferm.
Die jongen heeft zijn kans gehad. Hij zei dat hij het vertrouwen van de graaf kon winnen, maar het is duidelijk niet gelukt. Nu hij opgesloten zit, heeft hij zijn waarde als infiltrant verloren.
Papa, we kunnen hem toch niet opofferen,
stamelt Tommy.
Doe niet zo dramatisch, zegt Nicolai. Niemand offert iemand op. Alleen kunnen we op dit moment niets voor hem doen.
Hij schuift zijn stoel naar achter en gaat staan. Zijn blik glijdt door de ruimte. Eén voor één kijkt hij iedereen aan.
Het plan was altijd om de revolutie langzaam uit te bouwen, zegt hij. Om pas over 12 jaar tot een aanval over te gaan. Even leek het erop dat Dragos ervoor kon zorgen dat we al veel sneller konden aanvallen, maar het blijkt nu dat dat ijdele hoop was. Daarom stel ik voor om terug te keren naar het oude plan en gewoon weer toe te werken naar een aanval over 12 jaar.
Onder de oude strijders klinkt goedkeurend gemompel.
Laat me eerst met Dragos praten, dan bepalen we daarna, zegt Tommy.
Waarom het risico nemen? Roept iemand.
Laten we stemmen, stelt iemand voor.
Goed idee,
zegt Nikolai. Wie stemt er voor het plan van mijn dochter om met Dragos te gaan praten?
Nera, prins Toet en Eus steken meteen hun hand op. Net als Tommy zelf natuurlijk. Ook de handen van Alicia en Dragos ouders gaan de lucht in.
Kostin twijfelt zichtbaar, maar als Lucian zijn hand opsteekt, doet hij het ook. Nog 3 andere stemmen ook voor, maar de meerderheid houdt zijn hand omlaag.
Dan is het besloten, concludeert Nikolai.
Als de vergadering afgelopen is, haast Nera zich achter Tommy aan de gang in. Ze trekt haar mee naar een rustig plekje.
Kunnen hem daar niet 12 jaar laten zitten? Fluistert ze.
Nee, natuurlijk niet, antwoordt Tommy. Denk je dat je bij hem kunt komen?
Ja, dat lukt wel. Maar ik kan hem niet bevrijden, alleen met hem praten.
Dat is genoeg, zegt Nera. Moet alleen een plan hebben. Iets van mij we...
Enthousiast beginnen ze te fluisteren. Tommy vertelt over de geheime gang die ze ontdekte toen ze Sepp een keer bespioneerde. Langzaam ontvouwt zich een plan.
Ik denk dat het kan, concludeert Tommy.
Het is wel een enorm risico, zegt Nera bezorgd.
Tommy haalt haar schouders op.
Voor de vrijheid van Transylvanië heb ik alles over. Het besluit van Dragos. Dragos schrikt wakker van het geluid van stemmen. Vlug kruipt hij naar de deur van de kerker en legt zijn oor er tegenaan.
Overal vegen, klinkt het aan de andere kant van de houten deur.
Het is de stem van een meisje.
Ik heb strikte orders, was de mannenstem. Niemand mag deze kelder in.
Prima, antwoordt het meisje. Dan doe je het zelf maar.
Zeg, ik ben een soldaat, geen bediende.
De graaf wil een schoon kasteel. Als ik hier niet mag vegen, moet jij doen.
Ik heb niks gehoord over schoonmaken,
bromt de soldaat.
Dan niet, joh. Maar als ze een vraag, geef ik jou de schuld.
Als de graaf pisser wordt, dan...
Oké,
zegt de soldaat.
Snel dan.
Dragos hoort hoe het meisje de traptreden begint te vegen.
Wat?
Vraagt de soldaat als het meisje hem blijkbaar aankijkt.
Je staat in de weg.
Maar?
En je hebt vieze laarzen. Zo wordt het hier nooit schoon.
Ik volg boven wel,
zucht de soldaat. Zijn voetstappen verdwijnen. Een paar seconden later hoort Dragos de grendels voor de deur wegschuiven. Snel stapt hij achteruit. De deur gaat open en een vampiermeisje met blond haar glipt naar binnen.
Hé, hey,
fluistert ze. Eindelijk zien we elkaar.
Ik ben Tommy. Ik...
Spion, zegt Dragos.
Ja, hoe gaat het met je?
Geïrriteerd kijkt hij haar aan.
Wat denk je zelf? Je zit opgesloten in een kerker.
We moeten het hebben over je plan, zegt Tommy.
Mijn plan?
Vraagt Dragos niet begrijpend. Je had toch een plan om alle belangrijke vampiers op dezelfde plek te krijgen? Dat was voordat ik gevangen was gezet.
Zo moet je niet denken, antwoordt Tommy. Er is nog steeds van alles mogelijk. We moeten alleen een beetje improviseren en luisteren.
Snel pratend zet Tommy uiteen wat ze in gedachten heeft. Dragos luistert zwijgend. Langzaam dwalen zijn gedachten af en vormt er in zijn hoofd het begin van een plan dat heel anders is dan zijn eerdere plan.
Gaat dat lukken? Eindigt Tommy haar monoloog.
Ja,
mompelt Dragos automatisch. Maar zijn aandacht is bij het beeld in zijn hoofd. Hij ziet zichzelf in de troonzaal staan, naast graaf Dracula. De hand van de graaf ligt op zijn schouder en alle vampiers in de zaal kijken bewonderend naar hen op. Naar vader en zoon Dracula. Dragos is zo in gedachten verzonken dat hij niet eens merkt dat Tommy weer weggaat. Hij hoort alleen vaag dat de grendels weer voor de deur schuiven. Diep in gedachten blijft hij een lange tijd voor zich uitstaren. Dan neemt hij een besluit. In 3 stappen is hij bij de deur. Met zijn vuisten begint hij op het hout te bonken.
Bewaker, roept hij. Bewaker!
Er klinkt gestommel op de trap, de grendels schuiven weg en dan gaat de deur open. Een grote vampiersoldaat kijkt woedend naar binnen.
Wat moet dat?
Ik moet de graaf spreken, zegt Dragos. Onmiddellijk.
Bijna helemaal,
begint de bewaker. Maar Dragos onderbreekt hem.
Haal de graaf,
zegt hij op een toon die geen tegenspraak duldt.
Zeg hem dat er hier een spion is geweest en dat ik weet wie dat is.